Wie van u mag... Ah, broeder Aert. Dat is een mooie vraag, Aert. Jij bent opgegroeid met de Statenvertaling. Dat geeft helemaal niks. Maar je zult zien dat bijna alle moderne vertalingen daar niet geloof vertalen, maar trouw. Dat is weer zo'n aardigheidje met oudere en nieuwere vertalingen, dat de inzichten wel eens veranderen. Als je daar vertaalt geloof, is dat wat verwarrend. Op zichzelf is natuurlijk het zaligmakend geloof ook een vrucht van de geest. Maar in dat verband past dat daar helemaal niet. Het gaat om iemand die een gelovige is en die leeft uit de kracht van de Heilige Geest. En dan komen er allerlei facetten naar voren van wat dat betekent. Binnenkort mag ik over een van die vruchten praten, namelijk over het geduld. Aard en mijn vrouw verheugt zich daar al maanden op, want die weet dat ik een buitengewoon ongeduldig mannetje ben. Dus dat wordt nog wat. Maar dat woord geloof en het woord trouw is in het Grieks precies hetzelfde woord, pistis. Dus je moet vaak kiezen. Bijvoorbeeld, we lezen in de Thessalonicenzenbrief, trouw is niet het deel van allen. Dat betekent, een heleboel mensen zijn op andere kranten geabonneerd. Oh nee, sorry, dat betekent het helemaal niet. Maar daar kun je ook vertalen, geloof is niet het deel van allen. Maar in het verband gaat het niet zozeer over de vraag of je gelovig bent of niet. Gaat het meer over de vraag of je getrouw bent. God is getrouw. Als wij ontrouw zijn, hij blijft zichzelf trouw, schrijft Paulus aan Timotheus. En daar moet je dus tussen kiezen. Je hebt een beetje hetzelfde probleem in het Oude Testament, waar de Statenvertaling heel vaak het woord waarheid heeft, waar de modernere vertalingen het woord trouw hebben. Heb je ook weer dat woord trouw. God is waarheid. Jeremia 10 vers 10. Ja, wat betekent dat? Waarheid is altijd waarheid omtrent iets. Is God dan omtrent wat is God dan de waarheid? Je kunt waarheid daarop vatten in de zin van waarachtig. Maar heel veel moderne vertalingen zeggen dat ook de trouw van God. En die gedachte, geloof, trouw, waarheid of waarachtigheid, die liggen allemaal heel dicht bij elkaar. Het is niet voor niks dat het woord voor waarheid in het Engels truth van hetzelfde woord komt als waar ons woord trouw vandaan komt. Je ziet al waarheid, trouw, dat ligt allemaal dicht in elkaar aan. Als je op iemand kunt vertrouwen, dan is dat omdat hij de waarheid spreekt en uit de waarheid leeft, omdat hij waarachtig is en doorzichtig is. Dus nee, ik zou daar liever vertalen trouw, om bij je vraag terug te komen. Wie nog meer? Gaat u gang. Ik zal het proberen. De vraag gaat over Lucas 11 vers 13. Als dan u die slechte ouders bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, veel meer zal uw hemelse vader u de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Ik zat daar vroeger ook mee, want ik dacht, nou, dat kan alleen maar in vervulling gegaan zijn in die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Toen hebben ze inderdaad 10 dagen lang gebeden om de Heilige Geest. En toen kwam die in Handelingen 2, dus daarna kan je er niet meer om bidden. Maar dat is te simpel gedacht. De Heilige Geest is een beetje vergelijkbaar met wat je vindt in Psalm 51, waar David zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. En daar gaat het ook dus niet zozeer om de persoon van de Heilige Geest, want je kunt je afvragen of een oud-testamentische gelovige de persoon van de Heilige Geest inwonend in zich had. Dat is het verschil met Pinksteren. Maar wel dat hij bang was dat door zijn zonde de kracht van de Heilige Geest, hij was slim als ook had een profetische bediening, weg zou gaan uit hem. In 2 Samuel 23 spreekt hij over zijn profetische bediening. En als die kracht van de Geest uit hem weg zou gaan, als God het van hem zou afnemen, dan zou er van dat deel van zijn taak niets overblijven. Nou, zo goed als je kunt bidden, neem de Heilige Geest niet van mij, en je bedoelt eigenlijk, neem de kracht van die Geest niet van mij weg, zo kun je ook bidden dat we elke keer opnieuw die kracht van de Heilige Geest ontvangen. En dan gaat het dus niet zozeer om het feit dat de Heilige Geest in persoon in ons is komen wonen, dat gebeurt eens en voor altijd. Maar leven vanuit de kracht van de Heilige Geest, dat is iets waar je elke keer weer aan moet overgeven. En in die zin, toen begreep ik later dat dat gebed uit Lucas 11 vers 13 Dus niet alleen maar op die 10 dagen in Handelingen 1 sloeg, maar dat dat elke keer weer een vervulling gaat, net als Efeze 5 vers 18, wordt gevuld met de Heilige Geest. Elke keer opnieuw ontvang je, laat ik het maar zo zeggen, ontvang je de volheid van de Geest. En dat was ook zo met de apostelen. In Handelingen 4 lezen van Petrus dat als hij getuige moet, hij vervuld is met de Heilige Geest. Hij bezat de Heilige Geest constant, maar hij was er niet altijd mee vervuld. In Handelingen 13 lees je dat van Paulus, toen hij tegenover die valse tovenaar stond. Paulus vervuld met de Heilige Geest. Die vervulling heb je ook niet constant nodig. Als ik het gras maai of de afwas doe, dan hoef ik niet vervuld te zijn met de Geest. Dat voegt aan de waarde van mijn taken niets toe. Maar als het om geestelijke taken gaat, om de kracht van God gaat tegenover de macht van de duisternis, dan is dat wel heel belangrijk. En dan moeten we ons elke keer openstellen voor die vrucht van de Geest. En voor die volheid van de Geest. In Efeze 5 gaat het ook over, gedraagt u niet als onwijzen, maar als wijzen. Het is interessant dat in het Oude Testament de Heilige Geest soms genoemd wordt de Geest van de wijsheid. Bezaliel werd vervuld met de Geest, de Heilige Geest, dat was de Geest van de wijsheid om de dingen van het tabernakel te maken. Jozua werd vervuld met de Geest van wijsheid. Van Daniel lezen wij dat hij de Geest van wijsheid bezat. Dus nog eens een keer, ook wat ik straks zei, het gaat niet alleen maar over geestesgaven, dat soort dingen. Zeg maar de Pinksterdingen. Dat is allemaal goed en allemaal mooi en aardig, maar je moet je prioriteit ook eens een keer ergens anders leggen. En dan zie je dat wijsheid ontzettend belangrijk is. De geest van wijsheid en openbaring noemt Efeze 1 dat, vers 17 en 18. En soms is dat wel eens heel belangrijk, misschien wel veel belangrijker dan sommige van de bijzondere charisma daar. En dan moet je ervoor bidden en dan ontvang je dat. Dus ik heb ook geen moeite mee om dan het woord ontvangen nog steeds te gebruiken. Wie nog meer? Ja, dat past goed bij jouw naam, maar dat is even terzijde. Wil weten wat wil betekent. 1 Korinthe 12. Ik kreeg daar pas ook weer een vraag over, omdat ik ergens gezegd had dat het bij die charismata niet gaat om gaven die je eens en voor altijd ontvangt. Dat is een verwarring tussen charismata en bedieningen. Je hebt een bediening, zelfs 10 hoeft niet je hele leven te zijn, maar je ontvangt een bepaalde bediening. Ik heb een bediening van leraar, die heb ik mijn hele leven trouwens al. Dat zal ook wel niet meer veranderen, denk ik. Maar dat is heel wat anders dan charismata. Charismata zijn altijd dingen die je nodig hebt op een bepaald moment. Dan ontvang je een woord van wijsheid. Dus niet je ontvangt wijsheid, daar gaat het daar niet over. Het gaat erom dat je een woord spreekt op dat moment dat van wijsheid van de Geest getuigt. En zo geldt dat voor al die charismata. Dat zijn allemaal geschenken van genade. Charisma betekent gewoon een portie genade die je ontvangt op het moment dat je het nodig hebt. En die persoon die daar mij de vraag over stelde, die had diezelfde soort van vraag. Ja, maar er staat toch de Heilige Geest geeft dat wanneer dat hij dat wil. Ik zeg, ja, maar dat bevestigt juist wat ik zeg. De Geest is soeverein. Hij geeft wanneer hij dat wil. Maar dat betekent niet dat je dat vers moet opmaken, dat hij eens en voor altijd geeft nadat hij wil, om het altijd te bezitten. Hij geeft het nadat hij wil, maar ook, dat staat in vers 7, naarmate het nodig is, wat nuttig is, tot opbouwing dient. Dus hij geeft het op het moment dat je het nodig hebt. Of beter gezegd, dat degene met wie je spreekt het nodig hebben. Je bent met mensen, want heel vaak die charismata, de tongentaal lijkt een beetje anders, maar die charismata die zijn allemaal tot nut van anderen. Dat zegt Paulus daar ook. Het is allemaal, hij geeft die gaven tot wat nuttig is. Het is nuttig om voor een mens een woord van wijsheid te spreken of een woord van kennis. Het is nuttig ten opzichte van anderen om de geesten te onderscheiden. Het is nuttig om genezingen te ontvangen die je aan die ander mag doorgeven. Werkingen van krachten enzovoort. Het is allemaal nuttig. Je ontvangt ze omdat ze nuttig zijn voor een ander en je ontvangt ze omdat de Heilige Geest dat wil op dat moment. Dus dat vers over dat de Heilige Geest dat wil, betekent niet eens en voor altijd. Hij geeft het wanneer hij dat wil. Dat is wat anders dus, dat is wel leuk om dat even te benadrukken, dan wat anders dan Efeze 5. Daar ben ik degene die smeek, geef mij de vervulling met de Heilige Geest. Ik moest vanavond in Den Haag preken hier, geef mij de vervulling met de Heilige Geest. Dat andere, daar gaat het niet om het verlangen van de mens, hoewel je kunt zeggen, hier, alsjeblieft, ik heb nu bepaalde charismen daar nodig. Maar daarin ligt meer de nadruk op de soevereiniteit van de Heilige Geest. Hij is God de Heilige Geest. En hij beslist wat op een bepaald moment nodig is. Welk charisma ik op een bepaald moment nodig heb. Vaak staan we daar ook helemaal niet bij stil. Dat hoeft ook niet. Je bent ook niet van bewust dat als je zo bezig bent wat voor je organen in je lichaam allemaal aan het doen zijn. Dan word je helemaal zenuwachtig van zeg, als je erover na moet gaan zitten denken. Dat gaat zo'n gangetje wel hoor, daar hoef je niet over na te denken. En zo is het ook. Heel veel mensen die zeggen, ik ken die charisma daar niet in mijn leven. Ik zeg, jawel hoor. Alleen je denkt er niet bij na. Heb je nog nooit een woord van wijsheid gesproken van jezelf? Dacht, jongen, waar heb ik dat vandaan? Nou, dat was misschien wel van de Heilige Geest. En die gaven die werken wel. Want de Geest geeft ze op het moment dat jij het nodig hebt. Je staat plotseling voor een bepaalde situatie waarin het erop aankomt om te onderscheiden wat voor geesten zijn hier werkzaam. En de Heer laat je het zien. Maar dan denk je niet eens altijd bij na van, oh, hé, dat was een charisma van de onderscheiding der geesten. Dus nogmaals, het gaat niet om gaven, talenten die mensen hebben. Mensen verwarren het ook vaak met natuurlijke talent. Ze denken, oh, dat is iemand met veel mensenkennis. En ze zeggen, oh, dat is iemand die de echte gave van de onderscheiding der geesten heeft. Maar het gaat helemaal niet over een natuurlijk talent. Het gaat ook helemaal niet over door mensen heen kijken. Hoe nuttig dat ook kan zijn, psychologisch. Het gaat echt op een bepaald moment zien wat voor geesten in het geding zijn. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Er zijn allerlei psychiatrische ziekten waarvan mensen makkelijk denken, oh, er zal vast wel demonen in het spel zijn. Dat hoeft helemaal niet. Het kan een gewone ziekte zijn waar je voor je genezing nodig hebt. En er zijn andere puur lichamelijke ziekten. Denk maar aan de kromgebogen vrouwen, Lucas 13. Waar blijkt dat het de Satan is die haar gebonden heeft. Zodat ze bevrijding nodig heeft en geen genezing. Nou, dat heb je, om dat te onderscheiden heb je de gave van onderscheidende geesten nodig. En dat gaat niet over een continu vermogen. Dat heb je op dat moment nodig. En dan krijg je het ook. Helpt dat wil? Wil, helpt het? Oh ja, nou, ik wil even tevreden. Ik wil graag tevreden klanten. Wie nog meer? Ja. Dat is een hele omvangrijke vraag. De vraag luidt dus, als de Heer Jezus en God en mens is, dan betekent dat ook, omdat hij ook God was, dat hij alle dingen van tevoren wist, hoe de dingen zich zouden verlopen. In welk opzicht had hij een vertrouwen op God nodig? Dit is een moeilijke vraag, omdat die onderliggende kwestie zo moeilijk is. Het is ook geen wonder dat de kerk daar 400 jaar over gedaan heeft, tot het jaar 451, waar een concilie van Chalcedon tot deze formule kwam. 1 persoon, 2 naturen. En dan nog is daarmee niet alles gezegd, en dat betekent dat niet meer dat er nog moeilijkheden zijn. Alle andere vormen en varianten waren al uitgeprobeerd. En wij lopen ermee vast, omdat als we de ene kant benadrukken, dat je dan ook kan scheef gaan. Als je dus te veel de nadruk legt op de menselijke kant, dan vergeet je dat hij God was. En als je te veel nadruk legt op de goddelijke kant, dan vergeet je dat hij mens was. En wij zijn, dat zei ik straks al tegenover de vrijzinnigheid, eerder geneigd te veel nadruk te leggen op zijn godheid en zijn mensheid tekort te doen. En neem nou alleen al de zin, de uitspraak in Markus 13... van die dag en van dat uur over de wederkomst weet niemand. Alleen de Vader. Zelfs de Zoon niet. Dat is een uitspraak die regelrecht in strijd is met wat jij net zei. En het frappante daar is dat de Heer Jezus zichzelf daar aanduidt met een naam die hoort bij zijn godheid, niet bij zijn mensheid. Een oude broeder die jij ook nog goed gekend hebt uit Engeland, die zei dat eens een keer tegen mij. Hij zei, het is frappant, als de Heilige Geest de nadruk wil leggen op de goddelijke zijde van de Heer Jezus, dan gebruikt hij soms de menselijke benaming. En als hij de nadruk wil leggen op de menselijke kant van de Heer Jezus, dan gebruikt hij soms een goddelijke benaming. Nou, dit is een voorbeeld. Zelfs de Zoon niet. Terwijl je moet zeggen, ja, als mens. Want als God is hij alwetend. Terwijl toch de goddelijke naam gebruikt wordt. En zo is het omgekeerd ook. In Johannes 3 vers 13... De Zoon is mensen die in de hemel is. Staat niet in alle vertalingen. De Zoon is mensen. Terwijl hij daar zichzelf presenteert als de Zoon in de schoot van de Vader. Die op deze aarde gekomen is, maar nog steeds daar in de schoot van de Vader is. Maar hij duidt zichzelf daaraan met die menselijke naam. Zoon des mensen. En dat is heel frappant. Dat dat gebeurt. Zodat de Heilige Geest voorkomt dat we die twee te veel uit elkaar gaan halen. Dat mag niet. Maar je mag ze ook niet vermengen. Dat is precies wat Chalcedon formuleerde. Die twee naturen, die zijn onvermengd. Maar ze zijn wel degelijk onderscheiden. Niet gescheiden, maar wel onderscheiden. En dan moet je dus altijd afvragen, over welke kant gaat het nou? Als hier Jezus zegt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan spreekt hij daar als mens. Dat wil niet zeggen dat hij op dat moment niet God de Zoon was. Maar hij spreekt daar uitdrukkelijk als mens. En je moet daar ook alleen maar over spreken naar zijn menselijke kant, anders kom je onherroepelijk in de knoop. Hij spreekt daar als mens, hij stierf als mens. De oude kerk had zich al bezig gehouden met de vraag, kan God sterven? Is dit Jezus wel echt gestorven? Want God kan niet sterven. Ja, maar hij stierf ook niet naar zijn goddelijke zijde, maar naar zijn menselijke zijde. De oude kerk worstelde met de vraag, heeft de Heer Jezus eigenlijk wel kunnen lijden op het kruis? Want God kan toch niet lijden? Nou vraag ik me dat ook al af. Als er in Jesaja 63 staat dat God in alle benauwdheden van zijn volk zelf ook benauwd was, dan denk ik dat hij echt meeleed met zijn volk. Maar afgezien daarvan, als het gaat over het lijden van de Heer Jezus, gaat het niet over zijn lijden naar zijn goddelijke natuur, maar naar zijn menselijke natuur. En zulke uitspraken moet je laten staan. En als je op dat moment gaat zeggen, ja, maar hij was toch ook. En dan noem je de andere kant. Dan raak je onherroepelijk in troebel water. Want dan ga je die twee weer met elkaar vermengen. Als de Heer Jezus spreekt als een mens die op God vertrouwt. Die leeft vanuit dat praktische geloofsvertrouwen op zijn vader. Waarin de vader hem ook nooit beschaamd heeft en hij ook nooit gezwalkt heeft in dat geloof zoals dat met ons kan gebeuren, dan spreken wij over hem als mens. En dat is de kant die in Hebreeën 2 ook benadrukt wordt, die menselijke kant van de Heer Jezus. En dat moeten we dan ook ten volle laten staan. En een andere keer gaat het over zijn goddelijke zijde, en dan vind je ook dat hij precies weet wat er in de harten van de mensen omgaat, wat ze onder elkaar zeggen enzovoort. Nog een voorbeeld. Die oude broeder waar we samen het over hadden. Heb je enig idee wie het was trouwens? Nee, die is als een Haagse Engelsman. Nee, ik had het over Daniel Patterson, die zei dat tegen mij. En die had ook het voorbeeld dat de Heer Jezus tegen de man die door het dak werd neergelaten zei, uw zonden zijn u vergeven. En dan zeggen die mensen, wie kan zonden vergeven dan God alleen? Hadden ze volkomen gelijk in. Wij kunnen wel zonden vergeven die een ander ons aangedaan heeft, maar niet andere zonden. Maar de Heer Jezus kon dat wel, omdat hij God was. Maar als hij erover spreekt, dan zegt hij, ik zal je laten zien dat de Zoon des mensen op aarde macht heeft zonden te vergeven. Dat is voor ons verwarrend, want je zou denken, had hij nou maar gezegd als Zoon van God, had ik het begrepen. Nee, maar dat is juist een mooi voorbeeld van wat Daniel zei. Als het uitdrukkelijk gaat over zijn goddelijke zijde, zoals hier, dat is raam met de menselijke naam. Zodat we die twee nooit gaan scheiden. In de oude kerk had je ook de ketterij dat de Heer Jezus twee personen was. Zo bang was om te vermengen. Maar als je zegt dat hij twee personen was, dan heb je juist weer te veel gescheiden. Nou, dat probleem, niet te veel scheiden, maar ook niet te veel vermengen, dat zal ons hele leven ons bijblijven. Dat blijft altijd dat probleem. Aard, het is jouw beurt. Nee, dat is niet zo en dat is heel makkelijk aan te tonen, want een vertaling die allebei met hoofdletters schrijft, ook heilige, doet dat consequent door het hele Nieuw Testament heen. En vertalingen, ik meen bijvoorbeeld de NBV, die heilige met een kleine h schrijven, doen dat consequent door het hele Nieuw Testament heen. Als je gelijk had, dan zou je dus vertalingen moeten vinden waar men heel precies heeft willen nagaan, hier gaat het over de Heilige Geest. Als persoon, en die dan een grote haar schreven, en hier gaat het over de Heilige Geest als kracht, en een kleine haar schreven. Maar zulke vertalingen ken ik niet. Er is wel een ander probleem. Ik ben bezig mijn dogmatische reeks in het Engels te vertalen. En dat leverde mij een interessant probleem op. Ik heb net het deel over de Heilige Geest afgesloten en opgestuurd. En dat is, als wij zeggen de geest die, dan is er maar één manier waarop je dat kan zeggen. Maar in het Engels zeg je the spirit who, want dan wil je daarmee heel duidelijk aangeven, het gaat over een persoon. Maar als er staat, je wordt vervuld met de Heilige Geest, dan gaat het niet over hem als persoon, maar als kracht. En dan moet je eigenlijk vertalen, dat is geen goed voorbeeld, maar dat is andere teksten moet je voornemen, maar het gaat even om principe, dan zou je moeten vertalen, the spirit which. En dat doen die vertalingen niet. Dus in dat boek schrijf ik daarover, terwijl ik dat niet in het Nederlands boek doe. Want in het Nederlands hebben we dat probleem niet. De meeste talen vertalen, Duits, Frans, hebben allemaal dat probleem niet, Engels wel. Dan moet je dat uitleggen. Dat je eigenlijk in bepaalde gevallen zou moeten zeggen, the spirit which. Namelijk daar waar het uitdrukkelijk gaat over de Heilige Geest als kracht. Dus het probleem dat jij signaleert, dat bestaat niet zozeer uit dat heilige met hoofd of kleine letter, maar wel bijvoorbeeld in dat Engels gebruik van het woord the spirit who of the spirit which. Dan zou je eigenlijk moeten onderscheiden, niet dat die vertalingen dat doen, maar dat zou eigenlijk moeten. Dat vind ik, dat heb ik dus in dat boek betoogd. Wie nog meer? De vragen komen vanzelf los. Dat is één verklaring. Oh, ja, dat is klaar. Als ik bid, dan word ik heel vaak warm. Is dat de Heilige Geest die dat doet? Het antwoord luidt, dat is één verklaring. Maar er kunnen een heleboel verklaringen voor zijn. Dat is überhaupt zo overal in de bediening. Bijvoorbeeld in de genezingsbediening horen we heel vaak mensen die genezen, dat ze heel erg warm worden over hun hele lichaam, alsof er een vuur in hen brandt. Dat zijn bijverschijnselen. Er zijn ook mensen die wonderbaarlijk genezen worden zonder dat ze daar iets van ervaren. Er zijn ook mensen die heel warm worden en niet genezen. Dus dat warm worden, dat schijnt wel heel vaak een begeleidend verschijnsel te zijn van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt ook met vuur vergeleken in het Nieuwe Testament. Maar er is niet een wet van mede en perzen. Niet elk warm worden is van de geest en niet overal waar de geest werkt zien wij die warmte optreden. Er kunnen dus ook best psychologische verklaringen zijn. Er zijn allerlei situaties waarin wij warm worden. Bijvoorbeeld als je iets heel doms hebt uitgekraamd en je schaamt je ineens na, dan word je ook helemaal warm. Wat zegt u? Oh, u zijn er verschillende soorten van warmte? Nou, oké. Ja. Ja. Maar het zou kunnen. Dat is moeilijk te zeggen. Dan zouden we elkaar beter moeten leren kennen. En dan moet ik meer weten over wat er dan precies gebeurt. En waarom het gebeurt. En wanneer het gebeurt. Of het altijd gebeurt. Als u bidt voor het eten, gebeurt het dan ook? Oké. Ja, het kan gebeuren. Geen mens kan u precies zeggen wat dat is. Niemand kan met deven, dat is de Heilige Geest. Of zeggen van, nee, dat is... Dat weten we niet zo goed. We weten alleen maar heel in het algemeen wat ik net zei, dat heel vaak waar de Heilige Geest werkt, dit door mensen gezegd wordt. Betuigd wordt. En andere mensen voelen het nooit. En andere mensen zijn er bijzonder ontvankelijk voor en hebben het heel vaak. Maar op zichzelf is het totaal geen graadmeter of de Heilige Geest nou bijvoorbeeld heel krachtig aan het werk is of niet. Want ik zei al, de Heilige Geest kan heel krachtig werken zonder dat je dat ervaart. Het is ook een beetje van de persoon afhankelijk of je dat zo ervaart, ja of nee. Vandaar dat ik ook zeg, er zit er ongetwijfeld een psychologische component in. Omdat de een grote wonder beleeft zonder die er dingen te beleven en het andere precies andersom. Dus daarom kun je daar geen algemene uitspraken over doen. Het antwoord is dus kort, het zou kunnen. Meer kan ik er niet van maken. Wie? Gaat uw gang. Nou, ik denk dat u dat... de vraag is... bij ons kan het geloof nog wel eens op en neer gaan. Dat het kan soms even helemaal weg zijn. En aan de andere kant is het weer heel sterk. Was dat bij de Heer Jezus ook zo? Was er bij hem ook die schommeling waarneembaar? Ik denk dat u zelf het antwoord wel weet als iemand het aan u zou vragen. Een van uw catechisanten, dan zou u zeggen, hoe kom je erbij? Ondenkbaar. En we hebben daar een heel mooi bewijs voor. Als er ooit een moment zou zijn geweest in het leven van de Heer Jezus, dat zijn geloof aan het wankelen zou zijn gebracht, dan zou dat in Gethsemane zijn. En daarom zijn we ook ontzettend dankbaar dat Gethsemane in de Bijbel staat. Johannes vermeldt het niet, maar de andere drie evangeliën wel. En in deze lijdenstijd is dat weer een goede zaak om eens over door te mediteren voor uzelf. Waarom is het zo belangrijk? In de eerste plaats omdat we dat menselijke zien, waar ik straks al over gehad heb. Dat menselijke niet in de zin van zwakheid, maar wel dat menselijke in de zin van dat het lijden dat op hem toekwam op zichzelf verschrikkelijk was. En dat hij, er staat ook, hij werd bedroefd en beangst. Hij was er bang van. Dat staat er letterlijk. En dat helpt ons om te begrijpen dat hij dus niet omdat hij God was, dat als het ware onderging alsof het langs hem heen ging. Alsof het hem niet raakte, alsof hij erboven stond. Nee, hij was waarachtig mens en nergens zie je dat duidelijker dan in Gethsemane misschien wel. Maar dat zijn geloof daarbij niet wankelde, dat zie je uit het feit dat hij zegt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wij hebben vaak het probleem dat we ons niet kunnen voorstellen dat dit of dat nou voor ons de goede weg zou zijn. En dan smeken we, Heer, laat ik toch die weg mogen gaan. Alsjeblieft, als het toch enigszins kan, maar het toch die weg moeten zijn. En dan is het voor ons heel moeilijk, tenzij dat je een groot geloof hebt, om te zeggen uiteindelijk, Heer, dit is wel wat ik graag wil, maar ik vertrouw u dat als u een andere weg voor me hebt, dat het goed zal zijn. Dus ik vind juist dat voorbeeld waar je het meest zou verwachten dat zijn geloof aan het wankelen kwam, vind ik het belangrijk dat je aan de ene kant ziet dat hij niet zomaar onderging alsof het niks te betekenen had. Alsof hij er allemaal boven stond, boven al dat lijden. En dat zou je juist uit het Johannesevangelie makkelijk kunnen denken. Hij is daar voortdurend heer en meester over de situatie. Zelfs als hij naar het kruis gaat, dat staat er niet zoals in andere evangelie dat men hem naar het kruis bracht. Maar staat Jezus dan ging uit, dragende zijn kruis naar de plaats, genaamd Schedelplaats. Hij is volledig meester van de situatie. Hij gaat er naartoe. Daar past Gethsemane niet bij. Maar daar ligt dan ook alle nadruk op de goddelijke kant. In de andere drie evangelie ligt de kant nadruk ook op de menselijke kant. Die goddelijke kant is er ook wel. Maar op de menselijke kant, en daar hoort Gethsemane bij. Angst en droefheid om wat hem te wachten stond, dat hoort bij zijn menselijke kant. Maar er was geen kwestie van het wankelen van zijn geloofsvertrouwen. Want als je kunt zeggen tegen de Heere God, dit is wel wat ik graag wil, maar als u het anders beschikt, is het prima, want ik vertrouw u, u weet wat het beste voor mij is, dan heb je nog steeds een sterk geloof. Zelfs al zou je persoonlijk dolgraag willen dat het anders ging. Dat zou je kunnen denken, maar dat hoeft niet zo verklaard te worden. In de eerste plaats denk ik dat de Heer Jezus dat woord eenvoudig uitsprak, omdat het een van de vele profetieën was die hij moest vervullen. Dat is wel een beetje meer Johannesachtig gedacht. Johannes zegt ook, opdat de schrift vervuld zou worden, zei hij mij dorst. Met andere woorden, het viel wel mee met die dorst, maar het hoorde nou eenmaal, hij moest ook die profetie vervullen. Dat is echt typisch Johannes. Hij wil niets afdoen van de grootheid en de heerlijkheid van de Zoon van God, die zelfs in zijn dorst dat eigenlijk vooral zegt om zo'n profetie te vervullen. Maar in Matthäus en Marcus, daar vind je dat woord, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is een citaat uit Psalm 22. Maar het hoeft niet per se een vraag te zijn van wanhoop of vertwijfeling. De belangrijkste reden vind je juist in Psalm 22. Het waarom betekent dat hij de enige mens was in de hele wereldgeschiedenis die geen reden had om door God verlaten te worden. En hij geeft zelf het antwoord op zijn eigen waarom in Psalm 22, want in vers 4 staat, nochtans, gij zijt de heilige, maar gij zijt heilig. Met andere woorden, als mens kon hij die vraag stellen. Of als God, maakt niet uit. Hij kon die vraag stellen, was volkomen terecht, want er was voor hem geen enkele reden om verlaten te worden. David die dat opschrijft, in de letterlijke zin, die had dat nooit zo sterk kunnen zeggen. Hij zegt dat door de Heilige Geest, als een profetische heenwijzing naar de Messias. Maar als God ons verlaat, dan weten we altijd wel redenen genoeg voor onszelf te verzinnen waarom dat gebeurt. Maar de Heer Jezus was de enige die die vraag terecht kon stellen. Maar hij zegt er zelf bij, maar dat is omdat u heilig bent. Op het moment dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt was en het kruis moest een heilig en rechtvaardig God zijn aangezicht van hem afwenden. En daarom neem ik die twee versen samen in Psalm 22. Waarom? Omdat u de heilige God bent. En een heilig God kan geen gemeenschap hebben met een mens die op dat moment niet alleen beladen is met zonde, maar zoals 2 Korinthe 5 zegt, tot zonde gemaakt is. Dus daarom zeg ik, vers 1 en vers 4 horen bij elkaar. Dus dan, daarom zeg ik, dat ook was geen moment van zwakheid wat zijn geloof betrof. Het was een terechte vraag. Waarop hij ook zelf het terechte antwoord geeft in vers 4. Oh, dat is een vraag. Ik denk dat wij gaan afsluiten. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, wat is het wonderlijk om na te denken over uw persoon. Dat gaat ons verstand te boven. Het is geen wonder dat die oude kerk daar zo mee geworsteld heeft. Hoe zit het nu? We zijn eigenlijk heel dankbaar voor het antwoord dat ze gegeven hebben. Ook al hebben we het gevoel dat het antwoord ook nog niet alle vragen beantwoordt. We blijven altijd maar weer met nieuwe vragen zitten. God en mens in één persoon. God geopenbaard in het vlees. Het woord dat God was, is vlees geworden. Dat geloven wij van ganser harte. Maar die mens die zo in deze wereld kwam, was volkomen mens. Net als wij allemaal, uitgenomen de zonde. Heer Jezus, bewaar ons ervoor door de kracht van uw geest, dat wij ooit een smet zouden werpen op uw persoon. Onbedoeld, maar toch. En we zijn eigenlijk daar haast niet toe in staat om die zonde niet te begaan. Omdat het een mysterie betreft dat zo groot boven ons verheven is. Zo gemakkelijk gaan we scheef. En we weten dat als we dat zo voor u uitspreken, dat u ons dat bij voorbaat vergeeft. Want wie kan zich hierin volmaakt uitdrukken? En daarom leg ik ook alles terug in uw handen wat ik daar vanavond over gezegd heb. En ik bid u dat u mensen helpt om het goed op te nemen, goed te verwerken. Dat u corrigeert wat er eventueel in verkeerd was. En dat u ons allemaal een stukje verder wilt leiden in het mysterie van uw persoon. We danken u dat we u zo mochten zien op een wijze die misschien voor velen van ons ongebruikelijk is. Een mens vertrouwend op zijn God. Vanaf de moederschoot, zegt Psalm 22, vanaf de moederschoot, zo vol vertrouwen jegens zijn God. En juist die mens moest sterven. We denken daaraan in deze lijdenstijd. U bent voor ons gestorven. Maar u was ook gewoon een martelaar. Die om het leven gebracht is door goddeloze mensen. En de schrift is er heel duidelijk over dat dat ook onze weg zou kunnen zijn. Geef ons de kracht van uw Heilige Geest. Om in de bediening die u ons geeft, staande te blijven. Om achter u aan te gaan, uw voorbeeld na te volgen. U bent door de diepste diepte gegaan, omdat u wist van de hoogte die erachteraan kwam. Geef dat we zo die genade mogen ontvangen door de kracht van de Heilige Geest, de geest van geloof, om in uw weg te wandelen. We danken u voor wat we ook mochten overdenken en bespreken. Geef er uw zegen over. Wees ons nabij als we van hier gaan. Behoed ons op al onze wegen. Breng ons de volgende keer weer in gezondheid bij elkaar. We danken u, Heer. We loven en we prijzen u voor alles wat u geeft. En vertrouwen ons ook verder in geloof aan u toe. Amen.